We gaan weer naar 1 Thessalonicenzen. Waar wij waren in hoofdstuk 5. Bij enige korte zinnetjes. 1 Thessalonicenzen 5. Bij vers 18 waren wij. Hè? Daar werden we aan herinnerd. Door het zingen van het lied Dank, dank nu allen God. Want dit is de wil van God in Christus Jezus over u. Het is een van de manieren om dat te zeggen. We kregen eerst bid zonder ophouden. Ik meen dat ik daar vorige keer wat uitgebreider over gesproken heb. Omdat je natuurlijk wat moeilijk kunt bidden zonder ophouden. Tenzij dan dat woord bidden dan toch een wat bredere betekenis heeft dan alleen het hardop spreken via, want die betekenis geeft men eraan via de Griekse etymologie. Dat kan je dus aantonen, dat bidden betekent hardop spreken. Maar je kunt ook aantonen dat bidden niet alleen het aanbieden is van woorden, want bidden is aanbieden. Het is synoniem met offeren, namelijk offeren. Dus het is niet alleen het aanbieden van woorden, maar het is het aanbieden van het hele leven. Als bidden kenmerkend is voor een christen, men zegt dat dat zo is, zoals het kenmerkend is voor religie, dan moet ik u zeggen, ja, maar dan alleen als men eronder verstaat dat men zijn hele leven aanbiedt aan God, dat wil zeggen ten offer stelt, maar ja, dat zo staat het natuurlijk toch gewoon in Romeinen 12, dat weet u langzamerhand, hè. Dat gij uw lichaam bestelt tot levend, heilig, God, welbehagelijk offer. En het was eigenlijk natuurlijk nog Romeinen 6, maar daar staat het langer, uitgebreider. Dat gij uw leden stelt tot wapenen der gerechtigheid. Dat men niet meer de zonde zou dienen, maar de gerechtigheid zou dienen, enzovoorts. Met heel het leven. En dat is bidden zonder ophouden. Bidden is leven in dienst van de Heer. En volstrekt synoniem daarmee loopt. Dankt God in alles, want dit is de wil van God in Christus Jezus over u. U weet, de bedoeling van het menselijk bestaan, van het menselijk bedrijf, is volgens Paulus, want we hadden het toch even over filosofie, nou dan komt u weer filosofie, is volgens Paulus in Handelingen 17 dat de mens God zou zoeken. Zeg gemakkelijk allemaal, hè. Ik heb dat wel eens uitgelegd, geloof ik hier ook wel eens, denk ik. Omdat ik het wel leuk vind dat al die ingewikkelde filosofieën die worden even gerubriceerd en dan hou je er maar twee over eigenlijk. In essentie hou je er maar twee over. Daar kun je vandaag ook nog je winst mee doen, zal ik maar zeggen. Dat is het verschil van het carnaval en niet het carnaval. Dat is het verschil tussen beneden de rivier. Is het carnaval? Nee, nog niet, hè. Volgende week? Ja, dan weet ik het. Is beneden en boven de rivieren. Het een is epicureïsch, het andere is stoïcijns. Als men het heeft over de Nederlandse calvinistische volksaard, dan gaat men voorbij aan alle Brabanders, Limburgers en alles wat zuidelijk van de rivieren zit. En dan heb ik het nog niet eens gehad over Twente, want dat hoort eigenlijk ook zuidelijk. Maar goed. En dat zijn Epicureërs. En noordelijk, dat zijn, dat is de andere kant, dat zijn de Stoïcijnen. Dat zijn dus, dat is wat men Calvinistisch noemt. Ik vind het niet aardig voor Calvin. Ik bedoel, er zijn heel onaardige dingen over Calvin te vertellen, maar om nou de Nederlandse volksaard aan hem toe te schrijven, dan doe je hem en het Nederlandse volk onrecht. Het was andersom. Wij waren al zo. En Calvijn paste er wel aardig in. Daarom is het met Luther nooit wat geworden in Nederland. Dat is het eigenlijk. Maar het is niet Calvijn zijn schuld dat die Nederlanders zo zijn. Maar die zijn dus eigenlijk stoïcijns. Stoïcijns wil zeggen, je houdt je aan de regels. Waar heb ik dat meer gehoord? Dat is het dilemma in Den Haag ook. Je hebt twee soorten politiek, links en rechts. De ene categorie zegt, je houdt je aan de regels. En de andere categorie zegt, je moet een beetje lol hebben in het leven. Impliciet, je houdt je dus niet aan de regels. Want als je aan de regels houdt, heb je weinig lol in het leven. Vandaar dat ons vermaak gelegen is in alles wat zich niet aan de regels houdt. Toch? In kinderen die de regels niet kennen en er zich dus niet aan houden, dan lachen we ons één bult om. Toch? Of zoiets. En verder, krimis. U weet wel, criminaliteit, dat is onze bron van vermaak, toch? Moord en doodslag, dat is toch... onderdeel van onze cultuur, of heb ik iets gemist? Toch? Nou ja, en je zet een stelletje mensen bij elkaar op een eiland of zo, weet ik wat ze moeten... En dan, ik heb geen idee, maar wie is de mol, want ik volg het niet, maar wie is de mol en zoiets. Dat ze worden, die mensen worden, er zit heel Nederland naar te kijken, omdat ze worden belazerd. Die lui daar. En dat is de bedoeling ook. Dat ze elkaar belazeren. En daar gaan wij naar zitten kijken. En daarna klagen we over gebrek aan normen en waarden. Ik begrijp die dingen niet. En ik wou het ook graag zo houden. Maar je hebt met twee soorten. Je hebt de Epicureërs die zeggen, het is de bedoeling dat het een beetje leuk is in het leven. Het echte genieten. Dat zie ik elke keer op televisie, want de ellende met televisie is, voordat je het weet zit je weer naar de reclame te kijken. Hè? En dan moet je je mes en vork weer wegleggen om, nou ja, allemaal gedoe ook. Dan zit je weer naar de reclame te kijken en dan hebben ze het over het echte genieten. En met je blote barst in de zon met een drankje erbij en het strand en de echte genieten. Je moet er niet aan denken, mensen. Ik zal me kapot vervelen. Echt. Op mijn leeftijd zeker. Maar, doe maar. Ja. Het echte genieten. En dan moet je dat doen via de TUI. Dan heb je meer tijd over om te genieten. En genieten, dat weet u, dat komt van niet. Ik kan die woorden niet eens plaatsen. Maar goed. Het echte genieten, dat zijn de Epicureërs. En dan heb je lui, die kunnen niet genieten, want die moeten zich aan de regeltjes houden. En die vinden daar hun bevrediging, dat zijn de Stoïcijnen. Heb je dat nog? En die vind je overal. Bij elke discussie vind je dat de lui die zich aan de regels houden en die vinden dat de regels moeten aangepast worden, er moeten overal regels voorkomen enzovoort. En je hebt een kleinere categorie die zegt, nou, al die regels, wat een gedoe allemaal. Je kan toch wel een beetje zelfverantwoordelijkheid dragen voor je leven enzovoort. Maar dat wordt wel een beetje minder steeds, dat begrijp je toch, hè? Maar dat zijn de twee hoofdstromingen, we noemen ze ook links en rechts enzovoorts, in de politiek ook, hè? Links en rechts. Maar dit is serieus wat ik u vertel. En Paulus die komt daar voorbij met die Epicureërs en die Stoïcijnen. Dat mag ik u allemaal vertellen, want er staat letterlijk allemaal zo, staat dat in Handelingen 17, hè? Paulus in Athene, dat weet u toch, hè? Met die twee categorieën. Meer worden er niet genoemd, meer heb je er ook niet nodig. Dit is de grove indeling. En die bestrijden elkaar, dus dan krijg je compromissen daartussen. Maar dit is het dan, hè. En dan komt Paulus en die zegt, nou, het ligt een beetje anders. Kijk, het ligt namelijk zo dat de mensen zijn gemaakt uit één en bloeden, door één God. God heeft uit één en bloeden het ganse geslacht der mensen gemaakt. Maar dat betekent dat we het niet zelf voor het zeggen hebben, want wij zijn schepselen. Vandaar dat men heel het idee van de schepping heeft afgeschaft. In plaats van hebben we een Big Bang. We zijn bij toeval ontstaan, dus hebben we het zelf voor het zeggen. En Paulus zegt, nee, we zijn niet bij toeval ontstaan. God heeft ons geschapen. En de vraag is wat voor doel hij daarmee gehad heeft. En het antwoord is, opdat de mens God zou zoeken. Die overigens niet verre is van een ieder van ons. En God zoeken, dat is niet de religieuze term voor samen op zoek. We hebben zelfs een lied dat ze zo vertaald hebben vanuit het Engels. Samen zoeken naar, weet ik veel. Ik verdring dat lied altijd. Dat doe ik efficiënt, want ik weet niet eens meer welk lied het is, ook niet in het Engels meer. Dus, want ik wilde dat samen zoeken. Ja, ik begrijp al ongeveer, ik wil het wel begrijpen, maar dan binnen mijn kader zal ik maar zeggen. Dat wil zeggen, we lezen de Bijbel. Maar goed. Dat doen we dan. Maar het is niet maar zoeken naar van het vermoeden. Kent u dat ook, het vermoeden? Dat draait nu waarschijnlijk op de televisie, denk ik. Of op deze tijd is dat het vermoeden. Nu zitten die twee dames weer, of het zijn meestal twee dames. Ik wil niks lelijks zeggen over dames, maar er zitten twee dames in zo'n trein. Waarom dat is, weet ik ook niet. Dus schieten van alles achterlangs, zal ik maar zeggen, via het raam. En die zitten dan met elkaar te praten. En de een is theologe en de ander ook zoiets. Of sociaal werkster, of in ieder geval ook een soort christelijk of zo. En dan praten ze, en het vermoeden heet dat. Als ik me goed herinner hoor, want ik kan het nooit helemaal goed onthouden. Ik word altijd afgeleid door die dames. Ondanks mijn leeftijd, ja. Oh, daar hadden we het al over. Nou ja, goed. Het vermoeden en zo. En die zijn dan samen op zoek. En dan denk ik, als ze bezig zijn, denk ik altijd, hoeveel duizenden jaren zijn die dames al op zoek? Die twee dames, nou ja, niet in de trein, want de trein is zo oud nog niet. Maar toch, maar hoe lang heeft de mens al dat soort praat? En is hij al op zoek? Dat schiet ook niet op. En het leidt ook tot niks. Waarom weten die luiden het niet? Nou, waarschijnlijk omdat ik twee keer zo oud ben inmiddels. Maar toen ik zo oud was als die dames, wist ik dat ook al hoor. Dat leidt tot niks. Mensen al duizenden jaren hebben diezelfde discussies. Over de vraag of er eigenlijk wel een God bestaat en waarom je die dan niet ziet. En of je bepaalde dingen in de natuur om ons heen dan wel in verband met het toeval of zo. En met de toto enzovoorts. Of je dat aan God kunt toeschrijven. Of je kunt bewijzen dat God daar een hand in heeft of niet. Enzovoorts. Daar gaat het altijd maar over. En de een vindt van wel, en de ander vindt van niet. En de een weet het zeker, op geen enkele grond. Dan, niet gehinderd door kennis van zaken heet dat. En de ander weet het zo net nog niet, om de schijn te wekken van intelligentie. En dat soort dingen. Dat hebben we toch allemaal al gehad, beste mensen. Maar ja, ik ben spelbreker. Toch? Je zoekt verkeerd. Je wil niet vinden. Je probeert je eigen wereld te creëren. En je eigen God. En je eigen wereldbeschouwing. Dat hebben de mensen er even door gedaan. En er is niks nieuws, zei de prediker. En dat is 3000 jaar geleden dat hij dat zei. En er is nog steeds niks nieuws. Want het is nog steeds Epicureus en de Stoïcijnen en wat het maar was ook alweer. Maar wat men zou doen is God zoeken. En dat is niet omdat hij zich niet laat vinden, want dat staat erbij, hoewel hij niet verder is van een ieder van ons enzovoorts. Maar het idee is, die van zoekt de dingen die boven zijn, bedenkt de dingen die boven zijn, zoekt eerst het koninkrijk Gods. Het zijn niet dingen die je vermoedt, dingen die je zeker weet, omdat God ze geopenbaard heeft. En daar zouden wij ons op richten. Heb je dat? God zegt gewoon wie hij is. Wat hij gedaan heeft, wat hij doet en wat hij nog zal doen. En wij zouden hem zoeken in de zin van ons daarin laten betrekken, daarin meedoen, om zo te zeggen, ons aan hem ter beschikking stellen. En daar komt ook het idee vandaan dat God een plan heeft met uw leven enzovoort. Ik vind het meestal overdreven, dit soort formuleringen, omdat men kennelijk toch niet weet waar men het over heeft, maar het is wel waar. Ja, het is wel waar, ja. God wil je een plaats geven in zijn werk. En zijn werk, ja, dat is niet de verbetering van de wereld. Daarvoor moet je bij al die religies terecht. En daar hoef je niet eens religieus voor te zijn. Dan kan het nog anders, hè? De verbetering van de wereld. Je kunt nog gewoon humanistisch worden of zoiets. En van mijn part boeddhistisch, want die kennen officieel ook geen God. Academisch allemaal, maar doet er ook verder weinig toe. Maar dat heb je er allemaal niet bij nodig. Maar het punt is dat God is niet bezig met de verbetering van de wereld. En dat is meteen het antwoord op de vraag. Waarom heeft 6000 jaar... Oké, 6 miljard, ja, kan mij het schelen. Ik gooi er nog een paar tegenaan, niet hoor. Ken u dat van die bananenkoopman op de markt altijd? Nee? Nou ja, die kwam bij onze Bodegraaf altijd op de zogenaamde najaarsmarkt. Dat was een wat grote markt en er stond dus een man die verkocht alleen maar bananen. En daar was hij de hele dag druk mee en die trok een boel volk enzovoorts. En dan had hij hier een mooie tros en daar nog een tros en dan deed hij er zo nog een paar bij. En ja, wie, enzovoorts. En dan nog een paar erbij weer en nou ja, enzovoort. En dat ging maar door. Hoeveel je er maar hebben wilde van die... Ik weet niet, moeten ze in het najaar van de bananen af of zo? Of zijn ze dan nou juist, zijn ze dan net rijp of zo? Ik weet niet, heeft op mij altijd grote indruk gemaakt. Ik kon er uren naar kijken, naar die man. Enzovoort, bananen, heb je er mee gemaakt? Bananen. Maar dat ging maar door. Nou ja, enzovoorts. Dus ja, hoeveel duizenden jaren zijn we altijd al bezig is met bananen verkopen of zo? Ja, dat weet ik ook niet. Maar hoeveel duizenden jaren mens al bezig is om dit soort dingen uit te vinden en te vragen, ja, waar leidt het dan toe? Wat heeft godsdienst dan de mensheid gebracht? En het antwoord is geen bal, maar dat was ook niet de bedoeling. Gaat erom of de mensheid God wat brengt. Niet of God de mens wat brengt. Moet de dingen niet omkeren. Ja, dat doet men in de kosmologie ook, hè. Kosmogonie. Ja, hadden we het ook over, dus dat doen we nou maar niet meer. Men draait het altijd maar om. Maar de bedoeling is niet dat God er is voor ons. De bedoeling is dat wij er zijn voor hem. En dus bid zonder ophouden en dankt God in alles, want we leven uit wat hij geeft. En wij bieden ons aan hem aan, vervolgens. En wat hij ons geeft, hij geeft ons wat. Maar dat is niet in deze oude schepping als zodanig of iets dergelijks. God maakt een nieuwe schepping en maakt ons in onze dagen eerstelingen van een nieuwe schepping. En daarmee koningen en priesters van zijn nog te openbare koninkrijk enzovoorts. En enzovoorts. Omdat, ja, dit zeg ik in een paar woorden, dat klinkt als heel grote praat, maar de Bijbel is daar heel uitgebreid over. Dat is niet algemeen bekend, maar dat komt omdat men niet geïnteresseerd is. Zie? Ik roep altijd, men hoopt dat God in ons geïnteresseerd is. Maar God hoopt dat wij in hem geïnteresseerd zijn. En dat is veel interessanter trouwens, kan ik u rustig zeggen. Nou goed, het is fundamenteel. Je zult nooit, in welke religie dan ook, je vrede en je blijdschap vinden, tenzij dan dat je komt tot overgave aan die God, schepper van hemel en aarde. En daar komt de klassieke gedachte vandaan dat je dan alles kwijt bent. Dat is klassiek evangelisch hoor, dit. En terecht. Alleen je krijgt er wel wat voor terug. Soms mag je ook wat houden. Voor de time being. Maar dan wordt het pas echt wat. Maar goed, voor ons, voor in onze levens, vergeet het maar rustig. Dat is niet de bedoeling. De bedoeling is dat wij betrokken worden in zijn werk. Hij geeft ons een job. Dat is wat hij voor ons doet. Vult onze handen. Geeft ons iets te doen wat waarde heeft voor de eeuwigheid. In plaats van alleen voor dit tijdelijke leven. Zie? En vandaar, dit zonder ophouden, nou ik had eerder moeten grijpen natuurlijk al, verblijd u te allen tijd, bid zonder ophouden, dank God in alles, dat is drie keer iets wat continu zou zijn, hè. Dat wil zeggen, blijdschap, bidden en danken, en dan, want dit is de wil van God in Christus Jezus over u. En dat die toevoeging in vers 18, voor zover ik hem begrepen heb, hoort hij ook bij vers 16 en 17. Namelijk, verblijft u te alle tijd, bid zonder ophouden, dankt God in alles. Drie keer. Want dit is de wil van God in Christus Jezus over u. Omdat in de praktijk deze drie dingen niet echt drie dingen zijn, maar het is gewoon een en hetzelfde ding. We verblijden ons in onze gemeenschap, heet dat, met God en daarmee met Christus. We zijn hem toegewijd. Wij leven uit zijn hand. We zijn daar dankbaar voor en wij verblijden ons daarin. Dat is wat het is. En dat is de wil van God in Christus Jezus over u. Daarna volgt in vers 19, blust de geest niet uit. Dat kan dus, de geest uitblussen, anders had het er niet hoeven staan. En ik zeg dat, met wat aplomb, om de eenvoudige reden dat ik ook mensen ben tegengekomen die denken niet dat wij het werk van de geest kunnen tegenstaan. En dan zeggen, ja, dat denk ik wel dat wij dat kunnen, ja, en je bent er op dit moment mee bezig. Tuurlijk wel. Je kunt zelfs zondigen tegen de Heilige Geest, toch? Nou ja, het staat in elk geval in de Bijbel dat dat kan. En blus de geest niet uit impliceert dus dat je de geest kunt uitblussen. Is de geest dan een vuurtje? Dan moet ik u zeggen, nou, het is beeldspraak, het zijn metaforen, maar ook in het Nederlands. Gewoon in het Nederlands is geest vuur. Wij kennen trouwens ook de uitdrukking, zijt vurig van geest. En bovendien weten we dat ook in de Bijbel, de geest wordt voorgesteld, bijvoorbeeld, door vuur, door vlammen, door tongen als van vuur, enzovoorts. En die kan je inderdaad uitblussen. Je kunt tegen de geest zondigen, je kunt de geest bedroeven, heet dat bij gelegenheid trouwens ook. Dat is in Efeze, dus dat is betrekkelijk kort hiervoor, dat is in Efeze 4 vers 30, daar zijn we ook in de korte zinnetjes trouwens. In Efeze 4. Daar staat in vers 29. Geen vuile reden ga uit uw mond. Voor het gemak hebben we maar gedacht dat het gaat over vieze woorden. Zoals daar zijn. Nou ja. Nou. Ja, dat had hij nou wel eens willen weten natuurlijk. Maar ja, nou goed. Geen vuile reden ga uit uw mond, maar zo er enige goede is. Reden dus. Zo enige goede is. Tot nuttige stichting. Met andere woorden. Goede reden. Goede woorden. Zijn woorden tot nut. Namelijk tot stichting, want nuttige stichting is twee keer hetzelfde. Het is nuttig omdat het sticht. Dat is Korinthe, is dat. Daar, in Korinthe, daar staat... alle dingen zijn mij geoorloofd, maar niet alle dingen zijn nuttig. En dan staat het er nog een keer. Alle dingen zijn mij geoorloofd, maar niet alle dingen stichten. En stichten is oud-Nederlands voor bouwen, opbouwen, van inderdaad een bouwwerk, primair, ja, dat is nog steeds zo. In notariële akten heet een gebouw gewoon een stichting. En een gebouw wordt gesticht. En dan noemen we andere dingen ook een bouwsel, en dat is dan ook een stichting. Niet te verwarren met een gesticht. Hoewel. Misschien toch. Maar goed. Maar sommige dingen zijn nuttig tot stichting, namelijk tot opbouw van de gemeente. Die trouwens ook beschreven wordt als een bouwwerk van levende stenen en tempel en wat het maar is. Een huis Gods. En goede reden, dat zijn goede woorden die nuttig zijn tot opbouw. Ze geven namelijk genade aan degene die dezelfde horen. Staat er nog steeds in Efeze 4 vers 29. En vuile reden, ja, dat zijn woorden die niet leiden tot stichting en ze geven ook geen genade aan degene die ze horen. Ja, logische wijze, je kan het ook niet anders maken. Wet geeft geen genade. Maar wet valt dus in de categorie vuile reden. Sorry. Maar ja, ook dat mag ik niet zeggen natuurlijk. Want ja, dit is gewoon de Bijbel, hè? Ja. En daarna volgt, en bedroeft de Heilige Geest Gods niet. Want de Heilige Geest van God brengt, spreekt, brengt goede reden tot nuttige stichting, omdat zij genade geven die dezelfde horen. Want de Geest van oudsher... Ik begin gewoon voor in de Bijbel, nietwaar? De geest van altijd is die geest die het woord van God heeft voortgebracht. Want wel heeft de Heilige Geest gesproken door de mond van... Meestal is dat dan Jesaja, maar dat is Handeling 28 waar dat zo staat. Maar wat dacht u van... De schrift, de profetisch woord is eertijds niet voortgebracht door de mens, maar heilige mannen gods, profeten, door de Heilige Geest gedreven zijnde, hebben ze gesproken. Schrijft Petrus, enzovoorts. Waar nog bij komt, dat men heeft het begrip geest weliswaar gemystificeerd, net als de lichtsnelheid. Maar men heeft de geest gemystificeerd, maar de geest is de werkzame kracht van God, als het tenminste gaat over de geest Gods. Geest is werkzame kracht in de praktijk. Maar die werkzame kracht Gods primair brengt het woord van God voort. Vandaar dat diezelfde geest ons ook in heel de waarheid zou leiden, want die geest heeft eerst de waarheid als zodanig voortgebracht. Namelijk de schrift, dat wil zeggen het woord van God, de Bijbel. En diezelfde geest leidt ons daar ook in. Zie je? Daarom heet de geest der waarheid, want die zal u in heel de waarheid leiden, enzovoorts. Dat is wat de geest doet. En sterker nog, als iemand vervuld wordt met de geest, wat gaat hij dan doen? Ook alweer? Spreken. Ja, nou, al of niet in tongen, dat is het punt niet. Hij begint te spreken, zoals de geest hem gaf uit te spreken. Maar Petrus vol zijnde des heiligen geestes, enzovoorts. Zo staat het, toch? Want ik heb het niet eens over Handelingen 2. Maar daar ook, ja. Zo werken die dingen. Nou goed. En bedroeft de heilige geest Gods niet door vuile reden te spreken. Bedroeft de heilige geest Gods niet, kortom, laat u door die geest in heel de waarheid leiden. De heilige geest bovendien, door welke gij verzegeld zijt, want die drukt zijn stempel op u. Door welke gij verzegeld zijt tot de dag der verlossing. Dat is dan de verlossing van ons lichaam uiteraard in de toekomst. Maar dat is wat het is. Bedroeft de heilige geest Gods niet. Dat kan dus. Dan hebben we trouwens ook nog. Die mag ik eigenlijk niet missen. Dat is 2 Timotheus. 2 Timotheus 1. Vers 6, om welke oorzaak ik u indachtig maak dat gij opwekt de gave Gods die in u is door de oplegging mijner handen. Dat gij opwekt, het woord is oprakelen, als een vuur, ja, dat opwekken is het. Dat gij opwekt de gave Gods, en die gave Gods wordt geacht vuur te zijn. Maar ja, we spreken toch over geestelijke gaven. Sinds 1 Korinthe 12. Het is een vuur. Het is energie. Het is kracht. En men zou dat oprakelen. Opwekken. Enzovoorts. Want God heeft ons niet gegeven een geest. Het woord geest komt dus alsnog in. In vers 7 van 2 Timotheus 1. Want God heeft ons niet gegeven een geest der vreesachtigheid, maar der kracht en der liefde en der gematigdheid. Schaam u dan niet der getuigenis onzes Heren, nog mijns, enzovoort. En dan gaat het wel degelijk over het woord wat hij, dat hij bedienen zou. Logischerwijze. Blus de geest niet uit, heet het dus. En dat was, en dan ben ik weer terug in 1 Thessalonicenzen 5, vers 19. Blus de geest niet uit. En dan heb je ook nog, veracht de profetieën niet. Nou, dat begrip profetieën, dat kan breed zijn, dat kan smal zijn. Kijk, Petrus zegt, wij zijn geen kunstig verdichte fabelen nagevolgd, maar wij hebben het profetisch woord dat zeer vast is, enzovoorts. En het profetisch woord in dat geval en in die context is gewoon heel de Bijbel. En bovendien, heel de Bijbel is voortgebracht door mannen Gods. Dat wil zeggen door profeten. Logischerwijze, dat is wat profeten doen, het woord rechtstreeks van God ontvangen en doorgeven. Op wat voor wijze dan ook, dat is de gang van zaken. Binnen deze context ben ik geneigd te zeggen dat hier het begrip profetieën daadwerkelijk gebruikt wordt in de smalle betekenis zoals wij die ook kennen. Dat wil zeggen, niet het hele woord van God, heel de Bijbel, maar dat deel dat ons spreekt over de toekomst. Veracht de profetieën niet. Want kijk, God spreekt via profeten en dus hebben wij het profetisch woord. Maar God per definitie spreekt over de toekomst. Een deel daarvan is al lang gerealiseerd, uiteraard. Maar dat staat allemaal uitgebreid in Jesaja en ik meen ook in Deuteronomium. Dat de Heer zegt, kijk, zie wel weten wie de echte God is. Dat is makkelijk genoeg, kijk maar wat er van terecht komt van het woord, wat hij spreekt. En hij zegt, ik ben de enige die de toekomst kent en die van tevoren de dingen kan benoemen, enzovoorts. Dat is een algemeen gegeven. God spreekt over de toekomst. Ja, waarom ook niet? Ik bedoel, over het verleden zou niet nodig moeten zijn, omdat we daarvoor geschiedenisboekjes hebben. Ik zei, zou niet nodig moeten zijn, omdat we, nou ja, goed. En over het heden, ja, daar willen mensen nog misschien naar luisteren, naar het heden. Het gaat toch om hier en nu, enzovoorts. En vandaag, dat weet toch iedereen. En daarna heb je ook nog de toekomst. En ik heb het niet over beleggen van vroeger of later. Nou ja. Maar we hebben het over dat profetisch woord. Dat wil zeggen, in dit geval de profetieën die ons spreken over de toekomst. Met betrekking, natuurlijk met betrekking tot ons, maar ja, daar komen we nooit veel verder dan. We zijn hier nog op aarde en we willen naar de hemel, daar gaan we ook naartoe, maar we hebben geen haast. En dat is het dan. En we hopen een keer zalig te sterven. Nou ja, we hopen als we dan toch sterven, zalig te sterven. En verder hopen we dat de Heer er alles aan wil doen om ons leven hier op aarde zo lang mogelijk te rekken. En daar bidden we dan ook voor. En daar hebben we actiegroepen voor. Daarom zijn we ook tegen euthanasie. Het moet zo lang mogelijk gerekt worden. Toch? Waarom dat zou moeten, ontgaat mij, maar... Nee, ik vind ook niet dat het zo snel mogelijk beëindigd moet worden. Dat vind ik ook niet. Maar waarom nou zo lang mogelijk gerekt moet worden, zou ik ook niet weten. Ik weet het niet. Het maakt mij ook niks uit eigenlijk. Voor ons nog niet. Voor u maakt het me niks uit, dat is uw zaak. En voor mij maakt het me niks uit, want het gaat me nog redelijk. Dus het is niet aan de orde. Ik vind het zulke flauwekul altijd allemaal. Wat een gedoe. En dan moet het leven zo lang mogelijk gerekt worden. En maar hopen dat de Heer komt en een eind maakt aan deze oude schepping enzovoort. En dat de graven opengaan en wat het maar was allemaal. En intussen moet het lang gerekt worden. Ik begrijp die dingen niet. Echt niet. Ik heb een kat gehad die dacht ook dat het leven zo lang mogelijk gerekt moest worden. Ik vond het niet erg verstandig van de kat. Want zijn laatste jaren waren nou niet zo prettig. Denk ik maar zo. Toch? Maar dieren willen dat ook. Dat is een instinct. En die moeten het leven zo lang mogelijk rekken. Dat instinct hebben wij ook. En dat is niet omdat de Bijbel het ons zegt of omdat God het ons bevolen heeft hoor. Dat is gewoon dat... Het instinct, ja, ik vind het een raar woord, instinct, maar goed. Maar goed, dat is onze gewone, normale, dierlijke natuur. Het is niet eens specifiek menselijk. Specifiek menselijk is dat we erover kunnen nadenken. En sommigen stellen dat niet op prijs, dus die oefenen zich in niet na te denken. En noemen dat spiritueel. Het is volstrekt belachelijk, zulke dingen, maar ja, dat meen ik. Volstrekt belachelijk, omdat het dat juist niet is. Hè. Spiritueel is dat je ergens over nadenkt. Ja. Maar goed. Maar veracht de profetieën niet, dat gaat over de toekomst. En mind you, ik ben niet de eerste die het zegt hoor. Die profetieën, dat wil zeggen de eschatologie... De leer over de laatste dingen, of hoe dat maar genoemd mag worden, is in hoge mate bepalend voor ons heden. Dit is niks moeilijks aan, het heden bestaat namelijk niet. Hè. Strikt genomen bestaat het niet. Hè. Het heden, dat is het huidige tijdsgewricht, heet dat. Ja, mooie woorden hebben wij vroeger geleerd. Het huidige tijdsgewricht. En een gewricht, dat is een draaipunt. Punt. En ik moest, of bij wiskunde moest ik leren, een punt bestaat ook niet. Een punt heeft geen afmetingen. Dus te vrezen van dat het licht daar heel snel gaat. Maar goed, een punt heeft geen afmetingen. Dus het heden, ja, het heden is niet lang genoeg om het woord heden te kunnen uitspreken. Dat zijn milliseconden. Dat gaat voorbij. Met andere woorden, wij zitten met een verleden waar niks meer aan te doen is. En behalve dat je de geschiedenis kunt vervalsen natuurlijk. Maar we hadden het over de Fransen gehad. Jawel, hè. Oké, dan doen we dat nou niet meer. Maar je kunt de geschiedenis natuurlijk vervalsen. En over Johan Maurits, de Braziliaan. Pietersen Koen. Nee? Oh, Van Riebeek, Stuyvesant. Nou ja, laat me zitten. Geschiedenis kan je vervalsen natuurlijk, dat is verleden. Maar dat is geweest. En dan krijg je de toekomst. En die is bepalend. Waarheen zijn we onderweg? U weet wel, of vroeg of laat hopen we dat iemand zegt, u hebt die bestemming bereikt. Aan de rechterkant van de weg. Jawel, dat mag ik wel hopen tenminste. Maar goed. Je bent al ergens onderweg naartoe, maar waarheen dan? Nou kijk, en dat worden wij geacht te weten. En dat onderscheidt ons van al die religies, hè? Die weten dat niet, hè. Nou ja, er zit iets ingebakken van, er komt ooit iemand en die stelt orde op zaken. En toen kwam Nebukadnezar en Alexander, Koros de Perziane, Alexander de Grote en Julius Caesar en Napoleon. Er was ook nog een Duitser, maar die ben ik even kwijt. En die komen er al en Boeddha, maar die is weer weg, dus dan komt hij nog, dan moet er nog een andere Boeddha komen en natuurlijk enzovoorts. En hadden we Mohammed al gehad, Mohammed en wie we allemaal hadden. Men weet, er komt iemand en die komt orde op zaken stellen. En er komt de antichrist nog. Enzovoorts. Maar dat is het dan ongeveer wel. Maar ja, wij weten gedetailleerd wat de Heer zal komen doen. En dat berust op het verleden. Vanwege de precedenten die geschapen zijn, heet het. Nou ja, vanwege de beloften die in de Bijbel vastliggen, waarvan staat dat ze in Christus ja en amen zijn. Dus hij komt ooit om zijn troon op te eisen. In Jeruzalem wel te verstaan en niet op de jongste dag, want het heeft niet veel zin meer. Toch? Nee. Ver voor die tijd. Maar dat is men kwijt. Het hele idee van de Heer zal komen, niet op de jongste dag, maar ver daarvoor, om zijn koninkrijk hier op aarde te vestigen. Kun je zien wat daarvan terechtkomt? Nee, dat loopt ook verkeerd af, maar dat gaat er nou niet over. Maar dat zal gebeuren. Dat wil zeggen, wij leven vandaag in de dagen van zijn verborgen koninkrijk. Hij is gekroond met eer en heerlijkheid, maar hij heeft geen haast. Hij verzamelt zich eerst een volk voor zijn naam uit de heiden. Dat zijn wij. En daarna komt hij weder met ons. Hoezo opname van de gemeente? Valt weinig aan uit te leggen, is vanzelfsprekend. Komt hij met ons om zijn koninkrijk op aarde alsnog te vestigen. En dat betekent inderdaad oordeel over een hele reeks van volkeren. En niet in de laatste plaats Babel. Omdat God daar nog een openstaande rekening mee heeft, zal ik maar zeggen. Hoofdstukken lang in Oude en Nieuw Testament over oordeel over Babel. Toch? Dat moet allemaal gebeuren. En natuurlijk over het Joodse volk en over heel Israël en Edomor en Ammon en wat je maar niet had. Oh ja, en Filistijnen en Palestijnen, zeker wel. Dat is profetisch woord, dat staat er allemaal in. En dat gaat wel gebeuren. Daarheen zijn we onderweg. Ook in onze dagen bedoel ik, uitdrukkelijk. En dat is bepalend voor ons. En in de praktijk is het, maar goed, het is geschiedenis van het christendom dan wel van de theologie. Als men die toekomst kwijt is, omdat men de profetieën veracht, dan weet men met het heden ook niks aan te vangen. Op Bijbelse grond. En dat men in het algemeen zo weinig weet over wat God vandaag doet, komt omdat men geen idee heeft wat hij in de toekomst nog zal doen. Waarin wij onderweg zijn, om zo te zeggen. Die twee dingen hangen samen en dat gaat heel ver hoor. Gaat heel ver. Prediking van wet vind je daar waar men niet gelooft in een koninkrijk op aarde van Christus, straks nog in zijn wederkomst. Men is die dingen gewoon kwijt allemaal, hè. En daar waar wij die wederkomst kennen en enig idee hebben van een kroon zeer schoon wacht ons aan Gentse kust en dat soort zaken meer. En dat wij gemaakt zijn tot koningen en priesters voor zijn God en Vader. Ja, dat is bepalend voor ons leven nu. Omdat we weten waarheen we onderweg zijn en waartoe God ons geroepen heeft enzovoorts. En daarom veracht de profetieën niet. En niet omdat die profetieën binnen afzienbare tijd vervuld zullen worden, maar gewoon omdat ze vervuld zullen worden. Sowieso. En omdat wij als gelovigen daar deel aan zullen hebben. En of dat morgen is, of overmorgen, of over 2000 jaar. Gerekend vanaf de dagen van Paulus en de Thessalonicenzen. Ja, dat heeft er echt niks mee te maken. Zie? Gaat erom waarheen wij onderweg zijn. En wat de Heer gedaan heeft. Maar zeker wat hij nog zal doen in de toekomst. En wat onze plaats daarin is. En daarom lezen we hier, veracht de profetieën niet. En daarom lezen wij in Openbaring, is het geloof ik. Zalig is hij die leest. Enzovoorts. Dus in Openbaring 1, vers 3. Te horen deze profetie, enzovoorts. Ook in Openbaring 1, vers 3. Maar ook Openbaring 22, vers 7. Dan ben je ongeveer aan tent van heel de Bijbel. Maar er staan ook woorden van die strekking. Dat wil zeggen, men zou erop acht geven. Of wat dacht u van Matthäus 24? Die, over Daniel. Wanneer gij zult zien de gruwel der verwoesting waarvan gesproken is door Daniel de profeet, staande in de heilige plaats, wie het leest, merken daarop. Zie? Men doet goed wanneer men acht geeft specifiek op de profetieën, want ze schijnen als een licht in een duistere plaats. Ik bedoel, verleden weten wij als het goed is, heden weten we als het goed is, maar de toekomst kunnen wij niet weten, tenzij dan God het op ons openbaart. En daarom veracht de profetieën niet. En in dat verband heet het dan ook, beproeft alle dingen en behoud het goede, want als u mij vraagt, hangt dat rechtstreeks samen met de bestudering van de profetie. Vers 21, beproeft alle dingen en behoud het goede. En tekst die je voor allerlei doeleinden kunt gebruiken. En dat gebeurt dan ook. Ja. Beproeven is onderzoeken. Dokimazo, jawel, onderzoeken, onderzoekt alle dingen. En daarna staat er, behoud het goede. Dat wil zeggen, wat goed is, is dat wat passend is, nuttig, bruikbaar. Want dat woord voor goed is het. Kalos. Kalos. Behoud het goede. En het goede is dat wat... Natuurlijk dat wat mooi is en wat schoon is. Maar dat is zo omdat het passend, nuttig, bruikbaar is. Zie je? En dat is heel mooi, als iets passend, nuttig en bruikbaar is, vind ik persoonlijk. Maar daarna krijg je de bekende discussie over de vraag of dingen mooi moeten zijn of nuttig moeten zijn. Maar er is niks mooiers dan nuttige dingen. Hè? Nou ja, bij mannen schijnen daar een andere opvatting over te hebben dan vrouwen. Maar daarom... zijn genderstudies in onze dagen dan ook zeer populair natuurlijk, hè? Want sommige dingen zijn gecompliceerd. Maar beproeft alle dingen, behoud het goede, dat wat past. Er is ook een ander woord voor wat goed is, bijvoorbeeld de wet. De wet is heilig, rechtvaardig en goed. Dat is een andere term. Dat gaat over dingen die in zichzelf goed, schoon, mooi zijn, dat wil zeggen, dan gaat het over esthetiek. Dingen die intrinsiek in zichzelf schoon zijn. Maar dit woord, behoud het goede, gaat over dat wat past, dat wat klopt. Ik denk dat de hele uitdrukking, beproef alle dingen, behoud het goede, slaat op de voorgaande zin, veracht de profetieën niet. Ik zou niet weten namelijk waarom je alle dingen zou moeten onderzoeken. Los van de profetieën, dat je alle dingen zou moeten onderzoeken. Dat lijkt mij niet namelijk. En anders dan vraagt u het maar eens na aan een Bettex. Bettex. Bettex die zei, dat hoef je helemaal niet te onderzoeken. Die man die schreef 100 jaar en langer geleden. En die zei, wij moeten tegenwoordig allemaal de nieuwste producten van de literatoren moeten wij lezen. Nieuwste boeken enzovoorts, nieuwste literatuur enzovoort. En daar moeten we dan een mening over hebben. Hij zegt, dat moeten wij helemaal niet, dat is ook nergens voor nodig. Bovendien is het slecht voor je. Dat kun je beter niet doen. En behoud het goede, nou ja, als er een beetje goed in zit, maar dat zit er gewoonlijk al helemaal niet meer in en je weet het van tevoren. Dat hoef je helemaal niet, alle dingen onderzoeken. Toch? Nou ja, en dan zijn er nog dingen die minder kunstzinnig verantwoord zijn, die je ook echt niet hoeft te onderzoeken. Wat ik het net over had, dat is ons moderne amusement. Dat gaat allemaal over moord en doodslag, intriges, bedrogen, weet ik veel. Dat is amusement. Ik gun het u allemaal van harte, maar dat hoef je niet te onderzoeken hoor. Dat is echt niet nodig. Nee. Ik vind het ook wel leuk af en toe, vooral als het enigszins overdreven wordt. Dan weet je tenminste... Hè? Zoals James Bond bijvoorbeeld. Zwaar overdreven natuurlijk. Of de A-team, vond ik ook altijd wel prachtig. Om nog eens wat serieus te noemen. Ik bedoel, ja, doe maar. Maar dat maar weer even te zeggen. Beproeft alle dingen, ik kan er niet anders van maken dan dat het slaat op de voorgaande zin. Veracht de profetieën niet. Bestudeer ze dus. En wat je ervan begrijpt, dat moet je bewaren. En als u mij zou vragen, zomaar in het wilde weg, zou u mij gevraagd hebben, hoe doe ik dan de profetieën bestuderen, had ik waarschijnlijk precies ditzelfde gezegd. Namelijk, je bestudeert ze en wat je ervan begrijpt, dat bewaar je. Want sommige dingen zijn duidelijk. Die zijn, goed, die noteer je dan. Dat is vast. En in verband met de profetieën, dan kom je dus terecht bij wanneer gij zult zien de gruwel der verwoesting waarvan gesproken is door Daniël de profeet staande in de heilige plaats. Wie het leest, merken erop. Oké, dat kan je begrijpen. Het is midden van de 70ste week van Daniël. Kun je gewoon opschrijven. En het eind van de 70ste week is het einde van de 70 weken. Dus de komst van de Messias. Voor Jeruzalem. Kan niet missen. Kun je gewoon opschrijven. En die dingen blijven dan vast. Heb je dat? Nou ja, enzovoorts. Zo begint het. De dingen die je begrijpen kunt, die vast zijn, die schrijf je op. En nou ja, zo bouwt zich het een en ander op in de loop der tijd. Zo bestudeer je in het algemeen natuurlijk de Bijbel, maar zeker de profetieën. Ja. Beproeft alle dingen en behoud het goede. En daarna onthoudt u... Blijven verre van, heet dat. Onthoud u van alle schijn des kwaads. Ik kan me zo voorstellen dat ze dat in een nieuwere vertaling veranderd hebben.
Er staat, en vermijd elk kwaad in welke vorm het zich ook voordoet.
Allemachtig. Dat zijn een boel woorden. Ja, dat is het ook ongeveer. Want wat vertaald is met schijn, het is niet echt, het is niet verkeerd vertaald hoor. Eidos betekent zoveel als wat gezien kan worden. En dus dat wat verschijnt, juist. Ja, maar schijn heeft de betekenis gekregen op een of andere wijze van dat iets eventueel kwaad zou kunnen schijnen, hoewel het dat niet is, maar dan moet je je er nog verder van houden. Als het verkeerd kan worden uitgelegd, dan moet je je er nog verder van houden. Heeft men mij verzekerd ooit. Dat maakt het leven totaal onmogelijk. Onni zwakkiemel, hadden we het over de Fransen gehad? Onni zwakkiemel liep ans. Ze verzinnen maar wat. Alles kan verkeerd uitgelegd worden. Niet afhankelijk van wat wij doen, maar afhankelijk van wat een ander uit kan leggen. En dat kan altijd, verkeerd. Dat is zo makkelijk. Om de dingen, ook de beste bedoelingen in een kwaad daglicht te stellen enzovoort. Daarom is zo'n baantje in de Tweede Kamer is een fluitje van een cent. Althans in de oppositie. Dan hoef je alleen maar alle dingen verkeerd uit te leggen. Nou, dat is makkelijk. Echt, dat is makkelijk. En uitleggen dat er een verkeerde gedachte achter zit en dat men probeert je een oor aan te naaien, dan wel de poot om de stoel vandaan te zagen. Dat is makkelijk allemaal. Ik weet het zeker. Ja, echt. Dat is negatief, ergens tegen zijn. Vandaar dat Nederland barst van de zogenaamde actiegroepen. Ergens tegen zijn, dat is makkelijk. Weet je wat moeilijk is? Ergens voor zijn. Echt, dat is moeilijk, want je krijgt iedereen tegen. Ik zweer het je, zeker in Nederland. Maar goed, onthoud u van alle schijn van kwaad. U weet waarschijnlijk dat schijnen en blijken, dat is een onderscheid dat wij het Nederlands wel kennen, maar je hebt een probleem zodra je dat moet vertalen naar Frans, Duits, Engels. Dat schijn, dat is typisch Nederlands ding geworden. Bij schijn lijkt het zo, of een blijkt het zo, maar dan is het toch niet zo. Daar heb je in de talen die ik ken, dat is dan Gronings en... is daar niet een... wat het waard is, maar... Daar zijn geen twee woorden. In het Nederlands hebben we daar twee woorden voor. schijnen en lijken, of schijnen en blijken, of wat het maar was. Dunken en voorkomen, nou ja, laat maar zitten. Er was een heel rijtje van woorden immers. Maar dat is een subtiel verschil. Of iets schijnt of iets blijkt. In beide gevallen ziet het er zo uit. En de ene ten onrechte en de andere terecht. Maar dat weet je dan niet, want het ziet er hetzelfde uit. Dus typisch is misschien toch de stoïcijnse volksaard, om Calvin niet te hoeven noemen. Nou ja, het woord hier vertaald met schijn in de Statenvertaling betekent dat wat gezien kan worden, dus vorm, is ook een goede vertaling. Die ligt wel helemaal aan de andere kant, maar het is goed, ja. Onthoud u van alle vorm van kwaad, hoe hij er ook uitziet. Hoe dat kwaad er ook uit zou mogen zien. Je moet er gewoon bij uit de buurt blijven. Dat is wat de term betekent. Zich ergens van onthouden. Ja, ik weet niet, als je iets onthoudt, dan hou je het bij je. Maar je kunt ook iets ergens van onthouden en hou je het niet bij je. Het is rare dingen. Taal is een raar ding. In het Engels staat er voor dat woord eidos vertaald met schijn. In de King James Version staat appearance. En dat is al beter, want appearance vertaal je met verschijning. Maar dat is niet die schijn zoals we dat in het Nederlands hebben, dat woord. Zie? Ik weet trouwens niet eens hoe lang we dat al hebben in het Nederlands, maar vooruit. NBG en de Leidse vertaling hebben onthoudt u van alle soort van kwaad. En Brouwer en Canisius hebben vorm van kwaad. Dus ja, hoe het er ook uitziet, dat is, ja. Ja, het komt in alle vormen voor. Maar men zal er zich van onthouden. Dat, ik weet niet of het tot u doordringt, maar de uitdrukking onthoudt u van alle vorm of appearance, verschijning van kwaad, is dan toch tegenovergesteld aan het idee dat je alle dingen zou moeten onderzoeken. En daaruit volgt dat mijn lezing, beproeft alle dingen, correct is en dat die slechts slaat op de profetieën. Veracht de profetieën niet. En een fase terug, blust de geest niet uit, maar het is de geest die de profetie heeft voortgebracht. Dus je blijft gewoon bij dat onderwerpje, enzovoort. Daar zou men bij blijven, bij dat woord namelijk, dat zou men onderzoeken, dat zou men, daaruit zou men het goede, dat wat past namelijk, waar je wat mee kunt, zou je bewaren, en daarna volgt onthoudt u van alle vorm van kwaad. En als je mij vraagt, alle vorm van kwaad, als je dat ook binnen diezelfde context moet lezen, waarom niet, dan zou ik daaronder verstaan, nou ja, al wat mensen ons proberen wijs te maken. Aan theorieën, aan levensbeschouwingen enzovoort. Of wat dacht u van waar we net waren in Efeze? Over vuile reden en goede reden tegenover elkaar. Die goede reden, dat is die van de geest, vraagt de profetieën niet, beproeft alle dingen, behoudt het goede. En die vuile reden is dan die van alle vormen van kwaad. Onthoudt u daarvan? Blijft even, dat heeft geen zin. Het heeft geen zin. Iemand zei, je moet toch weten wat je bestrijdt, je moet je er toch in verdiepen. Ik zal het nooit vergeten. Het was een vergadering van de docenten, jawel, daar moet je niet gering over denken, van de docenten van de Brandpunt Bijbelscholen. Daar was ik dus bij, ja. Maar goed. 70 jaren. En toen vond iemand dat we, dat er ook les moest gegeven worden, jawel, in de islam. Want je moest daar toch verstand van hebben om En dat gebeurt dan, moet je je voorstellen, dat zijn dus allemaal halve predikanten, alleen ik niet, maar dat zijn allemaal halve predikanten of soms hele predikanten, dus dat gaat met retoriek. En zo'n man staat op en zegt, en wat weten onze jongelui van zus of zo, wat weten onze jongelui van het boeddhisme, wat weten ze van de islam, en zo, van het mohammedanisme enzovoort. En toen stond mijn oom Jo op. Die was nogal een plechtige figuur. Mijn oom Jo stond op, dus van de vergadering en van de gesloten broeders was die. En mijn oom Jo stond op en zei, gelukkig niets. En ging weer zitten. Geweldig. Ja. Ik ben trots op die oom, maar goed. Al was het maar alleen om die uitdrukking. Natuurlijk, de discussie kwam wel op gang en toen was het, ja, je hoeft er toch geen verstand van te hebben om het te moeten bestrijden. Bovendien, wij bestrijden het niet. Je hoeft de leugen niet te kennen om de waarheid te kunnen prediken. Toch? Bovendien, daar kan je dagwerk van hebben, want iedereen weet dat waarheid is één. Leugen komt altijd in het meervoud. Logisch, dat is bekend, dat is klassiek, dat is al van duizenden jaren her, weet men dat zo is. En toen hebben ze de filosofen, moderne denkers der mensheid hebben ervan gemaakt dat waarheid ook in het meervoud staat en dat iedereen zijn eigen waarheid heeft. En daarmee ben je het begrip waarheid kwijt. Dat is net zoiets als dat geklungel met de meter en de lichtsnelheid, waar we het aan het begin even over hadden. Je redeneert het hele begrip dus gewoon weg. Iedereen heeft zijn eigen leugen, niet zijn eigen waarheid. Toch? Waarheid is maar één. Waarheid is objectief. Tenzij men die heeft afgeschaft. Maar dan heb je geen waarheid meer. Dan heb je alleen ieder met zijn eigen leugen. En daar moeten we het mee doen tegenwoordig. Zie? En dat zijn dan de grote denkers, de mensen die ons daarmee opzadelen. Ja, doe maar. Onthoud u van alle, al dat gedoe, van alle vorm van kwaad, hoe die zich ook voordoet. En dan, ja, dan krijg je foto met groet, of hoe het maar heet. En dan krijg je een nieuwe pericoop. En dan krijg je het groet en heilbeden. Jawel. Maar ik wijs er maar op dat ondanks de nieuwe kop en de regel overslaan enzovoort, begint vers 23 met en. Hetgeen dan toch wil zeggen dat het vers naadloos geplakt zit aan het voorgaande. En dus je zou hem doorlezen gewoon. Namelijk, onthoud u van alle vorm van kwaad en de God des vredes zelf heilige u geheel en al. En uw geheel oprechte geest en ziel en lichaam worden onberispelijk bewaard in de toekomst van onze Heer Jezus Christus. En dat begin niet voor niks met en, want het is de verbinding met de voorgaande verzen. Verblijft u te alle tijd, bid zonder ophouden, dankt God in alles, blust de geest niet uit, veracht de profetieën niet, beproeft alle dingen, behoudt het goede, onthoudt u van alle vorm van kwaad en de God des vredes. Dat wil zeggen, dat komt daaruit voort. Hoezo de God des vredes? Nou, dat is God die vrede geeft. Ja, maar als je zelf die vrede niet zoekt en je vrede laat ontroven, om het eens plechtig te zeggen, door de geest uit te blussen, door je niet te verblijden te alle tijd, door de profetieën te verachten, en door niet alle dingen te onderzoeken en het goede te behouden, dan ontneem je toch zelf jezelf, je vrede. Hoezo? En bovendien, de God des vredes, Dat is een titel van God die niet alleen hier voorkomt, overigens. En de God des vredes zal met u zijn, enzovoort. Hoe het maar heet, want die term komt vaker voor. Dat is die God van dat nieuwe verbond des vredes. Want vrede is een van de attributen van het nieuwe verbond. Mijn nieuwe verbond des vredes. Die God des vredes zelf heilige u geheel en al. Maar heiligen wil zeggen wijden aan de dienst aan God. En als je helemaal of geheel en al geheiligd bent of wordt, dan is dat het gevolg van wat hier in die voorgaande zin allemaal staat. Nou ja, en anders zeg ik het andersom. Ja, dat gaat dan toch niet lukken als we die dingen veronachtzamen die hiervoor vermeld zijn geworden. En begrijp dan nog een ander ding. We staan nu weliswaar wat uitgebreid stil bij die korte zinnen aan het eind van deze brief. Maar in die brief ging het in essentie om, dit is de wil van God, uw heiligmaking. Nou begin ik dus terug te grijpen op die brief die we besproken hebben. Dit is 4 vers 3. Want dit is de wil van God, uw heiligmaking, dat gij u onthoudt van de hoererij, dat in ieder van u weten zijn vat te bezitten in heiligheid en eer enzovoort. En daarna werd vermeld dat die heiligmaking tot doel heeft onze verbondenheid met Christus zodanig dat we hem tegemoet zullen gaan om in zijn wederkomst met hem geopenbaard te worden in heerlijkheid enzovoort. Want dat is waar het over ging. En hier aan het eind van die brief wordt dat weer samengevat met blus de geest niet, nou dank God in alles, veracht de profetieën niet, beproeft alle dingen enzovoort. Want het gaat om die heiligmaking, die wijding aan de dienst van God. Niet alleen nu in onze levens, maar in het bijzonder dat wat daarna komt. Want daarheen zijn we onderweg. Namelijk dat we met hem in heerlijkheid zouden geopenbaard worden als koningen en priesters in de openbaring van zijn koninkrijk enzovoorts. Dan zouden wij hem dienen. Bovendien de Heer zou komen met zijn vele tienduizenden heiligen. Wij lezen altijd meteen engelen of zoiets, wat we maar lezen. Maar staat echt heiligen. Dat is de gemeente. Zie? En hier staat dus in de God des vredes zelf, heilige u, geheel en al. En uw geheel oprechte geest en ziel en lichaam worden onberispelijk bewaard in de toekomst, of tot in de toekomst, van onze Heer Jezus Christus. In zijn wederkomst namelijk, en daarmee zijn we weer bij de essentie van deze brief terecht, die ons immers spreekt over de toekomst van de gemeente als zodanig. Zie je? En hij sluit aan bij woorden uit bijvoorbeeld Efeze 5, waar staat dat Christus die gemeente zonder vlek of rimpel onberispelijk voor zich zou stellen, want hij reinigt zich een eigen volk, ijverig in goede werken, en hoe het maar heten mag. En voor het geval u nou dacht gelezen te hebben dat een mens bestaat uit geest, ziel en lichaam, moet ik u zeggen dat dat niet geheel ten onrechte is, maar dat het dan toch niet de strekking is van de uitspraak hier. Want de strekking van de uitspraak is nou juist dat het één geheel is. Uw geheel oprechte geest en ziel en lichaam worden onberispelijk bewaard tot in de toekomst van onze Heer Jezus Christus. Als u mij vraagt, is het eerder trouwens de verwijzing naar het drievoudige werk van de zaligheid, of hoe dat maar heten mag. Ik weet nooit precies hoe ik dat zeggen moet, omdat het kan op een boel manieren. Maar het heet, die ons heeft verlost, die ons nog verlost en ons ook nog verlossen zal. Ik weet niet zo gauw, zo aan het eind van de ochtend meer, waar het ook alweer stond. Ik meen in 2 Korinthe, maar ja, 2 Korinthe 1 vers 10. Die ons uit zo'n grote dood verlost heeft en nog verlost en op welke wij hopen dat hij ons ook nog verlossen zal. Dat is drievoudige verlossing. Maar dat ken je ook in verband met de zaligheid, drievoudige zaligheid. Het is precies hetzelfde. Zaligheid is verlossing. Namelijk naar geest, ziel en lichaam. Naar verleden, heden en toekomst. De geest is verlost, de ziel wordt verlost, het lichaam zal verlost worden. Moesten wij systematisch leren op de Brandpunt Bijbelscholen. Want denk erom dat er heel goede dingen geleerd werden, hoor. Toen. Sorry. Hè? Ja, toen. Ja, ja. Maar die lesboeken, ik weet waar ze vandaan kwamen, die waren goed, hoor. Dat was in de eerste plaats oorspronkelijk van Schofield. En vervolgens door mijn vader bewerkt naar het Nederlands enzovoorts. En dat waren de lesboeken, protocollen heette dat oorspronkelijk. Maar goed, dat waren lesboeken van de Brandpunt Bijbelschool. Ja. En er stonden dit soort dingen in, de drievoudige verlossing, drievoudige zaligheid, naar geest, ziel en lichaam. Naar de geest zijn we zalig, naar de ziel worden wij zalig. Zaligheid en ziel. En naar het lichaam zullen wij zalig worden. Naar de geest zijn wij opgestaan. Naar de ziel staan wij op. Naar het lichaam zullen wij opstaan. Enzovoort. Drievoudige aspect van Gods werk. En dat is hier ook zo. God is vrede zelf, heilig u geheel en al. En uw heel oprechte geest en ziel en lichaam worden onberispelijk bewaard in de toekomst, of tot in de toekomst, van onze Heer Jezus Christus. Hij heilig u geheel en al. En daarna staat er, en hij die u roept is getrouw, die het ook doen zal. Dat is hetzelfde als vertrouwen dat hij die in u een goed werk begonnen heeft, dat zal voleindigen tot op de dag van Christus. Uit Filippenzen 1, vers 6. Ja. Dat werk zou hij aan ons doen. En dat is hoe de Bijbel daarover spreekt. Hij doet een werk aan ons waarbij hij ons bekwaam maakt om hem te dienen. Dat is het heiligende werk dat de Heer aan ons verricht. En daar zullen we het bij laten voor deze morgen. En we zullen de Heer danken. Wij willen u dankzeggen, Vader in de hemel, voor de rijkdom van uw woord. We danken u dat het consistent is, samenhangend in zichzelf. En dat het ons spreekt over wie u bent en wat u doet. En inderdaad, het spreekt ons over wat u doet, ook aan ons en in ons en door ons. Maar in het bijzonder, het is dat woord dat ons spreekt over wie u bent. En wat u vandaag doet aan ons. En wat u zult doen ook in de toekomst. En wij mogen weten daarin betrokken te zijn. Niet op grond van enige verdiensten onzerzijds, maar op grond van uw verkiezende genade. En we danken u dat we daaruit mogen leven, dag in dag uit. In de wetenschap dat deze wereld de onze niet is. En dat u ons eerstelingen gemaakt hebt van uw nieuwe verbond en van uw koninkrijk, van de nieuwe schepping feitelijk. En dat we in die context, in die samenhang mogen leven uit de rijkdom van uw genade. Daarom danken wij u in alles, omdat we leven in het besef dat wij onze rechten in deze wereld verspeeld hebben. Maar we danken u dat we mogen leven onder de rijkdom van uw genade en uw genadetroon. Daarom danken we u voor deze morgen en willen u vragen, wees u ons nabij met uw kracht en genade om Christus wil. Amen.